BNR. Zaken doen met.
Dit is Zaken doen met. Met Harmke Pijpers vanuit de high-tech campus in Eindhoven. U kunt langskomen. We zitten in restaurant De Lounge in het gebouw De Strip hier op de campus. Ja. Ik ga praten met Peter Kenty. Hij is manager marketing en media van PSV. Directeur Tini Sanders zou ook de gast zijn, maar hij is ziek, kon dus niet komen. Peter Kenty praat voor twee, geen enkel probleem. Welkom, Peter Kenty.
Goedemiddag.
Meneer Kenty, wanneer deed u voor het eerst zaken?
Ik ben opgegroeid in een familiebedrijf. Ik kom uit de reclamewereld. Dus ik ben voor mijn gevoel opgegroeid onder de tekentafel. Dus al heel jong spulletjes wegbrengen voor mijn vader. Dus ik denk vanaf mijn 16e zo.
Oh ja, een beetje koeriertje spelen.
Ja, je moet toch die brommer terugverdienen.
Ja. Goed. En mijn zakenpartner vandaag is Ben van den Burg.
Ja, goedemiddag.
Welkom Ben.
Ja, bedankt.
Ja, wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb een boek meegenomen. Ik hoorde gisteren dat we dus op de Tech Campus zitten, over talent gaan praten. En het eerste boek dat in mijn hoofd opkwam is een boek van Jane McGonagall en het heet Reality is Broken. En dat is, zij is een game specialist. En zij zegt, de hele wereld moet de eigenschappen van gaming moet dat gebruiken, want dan wordt de wereld veel mooier. Ik zal voorbeelden geven. Ze zegt, wat in de echte wereld vaak niet gebeurt, is een hele goede feedbackloop. Als je een hele goede feedbackloop hebt en je bent een talent en je wil meer presteren, als je snel feedback krijgt, dan is dat veel beter. Een andere.
Je moet een beetje beloond worden.
Beloond worden, maar ook een andere is bijvoorbeeld, als je nu iets doet, dus je bent een talent en je doet iets en zegt, nou, dat is een 5, dat is een 6, dat is een 7. Mm. Maar met gamen haal je allemaal levels. Ja. En dan wordt het steeds mooier. Want je hebt nooit een 4, nooit slecht. Nee, je haalt een level. Soms moet je extra trainen om dat volgende level te halen. Ja. Nou, dat zijn voorbeelden in dat boek dat ze geven. Nou, als je dat in de hele wereld integreert, bijvoorbeeld in een PSV-organisatie of bij BNR. Als je dat in je organisatie integreert, dan ga je als organisatie veel beter.
Dat is nog een hoop te doen, hoor.
Wij moeten heel veel doen, maar het zijn feedbackloops. Het zijn en in levels denken. Als je dat doet, gaat alles vanzelf.
Peter Kenty? Mooi, hè? Oh, dat boek ken je natuurlijk ook.
Ja, tuurlijk ken je dat, Peter.
Ja. Nu ken ik het zeker, het boek. Maar ik vind het wel heel herkenbaar, hoor. Dat denken inderdaad in niveaus en dat als een soort reactie terug te geven aan je talenten. Van waar sta je, hoe gaat het beter? En games is natuurlijk zowel visueel als auditief. Dus een mooie koppeling.
Ja, en er is nog één. Dus met een games, als je verliest, ben je game over. Maar dat is nooit echt, ik ben dood. Kijk, nu heel vaak heb je iets gedaan en dan zeggen ze, Peter, dat is slecht. Dat is een 2, dat is niks. Maar je krijgt niet echt een, zeg maar, feedback. Of je krijgt niet van, ik wil meer. Dus je moet eigenlijk verliezen, moet je eigenlijk heel goed. Verlies is een kans weer om te leren. En wij denken heel erg in goed en slecht. En je moet eigenlijk heel slim vaak verliezen. En als je slim vaak verliest, als je dat op de beste manier doet, dan groei je ook sneller. Staat ook in het boek, ook een toptip.
Oké, klinkt ook een beetje als een geloof, zoals jij
vertelt.
Nee,
het is geen geloof. Het is een tuurlijk, maar je moet ergens hier komen. Dat is ook mooi.
Een speels geloof.
Reach for the stars.
Harmke Pijpers. Het bedrijfsleven haalt alles uit de kast om duurzaam te ondernemen en besteedt daarom ook aandacht aan haar duurzaam inkoopbeleid. Maar komt dat altijd van de grond? Jeroen Wortelboer adviseert internationale bedrijven op het gebied van inkoopbeleid. Meneer Wortelboer, hoe belangrijk vinden internationale bedrijven eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen? Is het iets wat erbij hoort voor je imago? Moet het? Nou, of neem het heel serieus?
Iedereen die realiseert zich dat het heel belangrijk is om daar iets aan te gaan doen. Maar de andere kant is dat nu kost het nog steeds geld. En zolang het geld kost, is het niet zo interessant voor bedrijven. Dus het is veelal een imago kwestie als ze er wat aan doen, want dan hebben ze er wat geld voor over. En vaak praten ze er heel veel over en doen ze er effectief niet zo heel veel aan.
Ja, dus als het de vraag wat is belangrijker, een schonere wereld of een betere imago, wat moet dan het antwoord daarop luiden over het algemeen?
Ja, de idealisten zullen zeggen schonere wereld natuurlijk, maar ik denk
die
dat
zijn
het tweede,
dus ook.
Ja, dat het tweede geldt. Ja, goed imago.
Ja, onder andere MVO Nederland en VNO-NCW hebben het kabinet geadviseerd wat betreft het schrijven van een duurzaam inkoopbeleid. Merkt u bij uw klanten al iets van bemoeienis van de overheid?
Nee, in het bedrijfsleven is dat nog niet zo heel nadrukkelijk aanwezig. Mm-hmm. Wat wel zo is, is dat de overheid zelf hun inkopen meer en meer duurzaam moet gaan doen. Ja. Dus als jij als professioneel bedrijf daaraan mee wil doen, zul je moeten laten zien dat je daar iets over nagedacht hebt.
Ja, en wat zijn de voorbeelden van de overheid? Wat heeft men veranderd?
Ja, er zijn allerlei manifesten opgesteld van hoe dat dan in elkaar zit met duurzaam inkopen.
Ja, wat is duurzaam inkopen?
Mm-hmm. Ja, duurzaam inkopen is uiteindelijk dat je rekening houdt met de mensen, de drie P's. Dat is de planet,
people,
dus de
planet,
aarde.
Profit,
de people. Je moet natuurlijk zorgen dat mensen niet uitgebuit worden en dat er gewoon de normale normen en waarden gehanteerd worden. En profit is natuurlijk een hele belangrijke, want zonder profit kun je het allemaal niet doen.
Ja, nee, maar het is een drie-eenheid. En wat
drie eenheid,
opvalt heel vaak bij inkoop is dat je mensen niet uitbuit. Ze gaan alleen maar op inkoop.
Klopt.
Ja, en dat is je mentaliteit. Wat ik had net met Peter ook over. Weet je, hier heb je wat, hier laat je wat. En dat is niet duurzaam. En
dat is niet duurzaam, helemaal
met
je eens.
Wat doe jij eraan om dat te veranderen?
Ja, ik kom uit mijn achtergrond is de automotive-industrie. Dat is misschien een beetje vakjargon, maar dat gaat over alles wat met de automobielsector te maken heeft.
Ja.
Automobielsector is ongelooflijk berucht eigenlijk geworden om het knijpen op kosten. Precies wat jij zegt, Ben.
Mm-hmm.
Dat is iets wat tegen ze is gaan werken. En je ziet ook de automotive-industrie heeft onvoldoende geïnnoveerd. Heeft veel meer steeds gedacht van nou, wij knijpen die kosten wel en we komen daar wel mee door. Is een heilloze weg gebleken. En nu zal daar zeker wat aan gedaan moeten worden. Dus die balans moet gezocht worden. Dat is een must.
Ja, u bent ook voorzitter van de stichting ToConnect. Met een tweetje, TweeConnect.
Ja.
Dat startende ondernemers met elkaar in contact moet brengen. Hoe belangrijk is het voor die starters om maatschappelijk verantwoord te ondernemen?
Ja, dat is mooi, mooi dat u dat vraagt.
Het is nogal voor de hand liggend.
Ja, startende ondernemers die hebben een specialisme en die denken op een gegeven moment van nou, dat specialisme dat kan ik ook zelf als zelfstandige gaan exploiteren.
Mm-hmm.
De eerste zorg is het hoofd boven water houden. En daar wordt niet zo heel direct meteen op duurzaamheid ingezet.
Ah, ja.
Wat je wel ziet is dat er vaak wat zij-effecten zijn die wel met duurzaamheid te maken hebben. En dat proberen we in onze
netwerk. Zoals dat zij weer bijdragen aan het imago van een ander bedrijf wat met hen zaken doet.
Nou, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Een van die ondernemers die doet het ontwerp en ontwikkelen van LED-verlichting.
Ja.
LED-verlichting is heel populair nu. Het is ook energiezuinig. Maar het is nog niet zo gezellig. Het is nog niet zijn mooie armaturen bij en zo. Dat ontwikkelt hij.
Ja.
Dus in die zin zou je zeggen, dat is een duurzaam bedrijf. Maar zijn beleid van zijn bedrijf, dat is nog weer iets anders. Dat je daar duurzaam mee bezig bent. Als je zo'n ondernemer daarna vraagt, dan zegt hij van ja, inderdaad, nee, ik ben wel energie goed bezig. Alleen in mijn opereren als onderneming doe ik daar nog weinig aan. Maar je ziet wel dat hij opvalt.
Ja.
Hij heeft nu een project, ik geloof het ministerie van Economische Zaken, die heeft nu een project uitgezet om koeienstallen energiezuinig te maken. Nou, die gaan met zonnecollectoren werken en die hebben hem gevraagd, kun jij de LED-verlichting verzorgen?
Ah, ja.
Dus je ziet dat uiteindelijk ook door hier in de regio de netwerkcontacten te hebben, dat het goed werkt.
Ja, Peter kent die, doen we bij PSV en in het stadion iets aan duurzaamheid?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk ook een formeel maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid. Of maatschappelijk betrokken vinden we eigenlijk een betere kreet daarvoor. En een van de domeinen, laat ik zeggen, is natuurlijk duurzaamheid. Dus duurzaamheid is voor ons enerzijds gewoon goed kijken. Wat heb je aan apparatuur, aan verlichting in de stadion? Hoe ga je daarmee om? En wij steunen inderdaad ook projecten. Met name ook in landen waar wij een goede relatie mee hebben, zoals in Brazilië. Om daar laat ik zeggen, geld uit te halen en daar de boel te versterken.
Bij mij aan tafel nog steeds mijn zakenpartner Ben van den Burg, Peter Kenty, manager marketing en media bij PSV, en Jeroen Wortelboer. Hij is onder meer voorzitter van netwerkvereniging ToConnect, dat startende bedrijven met elkaar in contact brengt.
Harmke Pijpers.
Meneer Kenty, als enige club van Nederland bestiert PSV zelf de marketingafdeling van PSV. Heeft u een streepje voor op andere clubs door dat zo aan te pakken, denkt u?
Ja, wij vinden van wel. Van het feit dat je het zelf doet, betekent dat je ook rechtstreeks contact hebt met je achterban. Er zit dus verder geen uitgever of een andere exploitant tussen. En zeker in deze tijd van ook waar de sociale media erbij zijn gekomen, is die verbondenheid heel sterk.
Ja, Hans Kraai senior die zei recent op BNR dat hij denkt dat clubs tijdens een transferperiode graag gaan voor de verkoop van shirtjes. En niet zozeer voor het binnenhalen van het grootste talent. Ja. Onderschrijft u dat? Of doen we dat niet zo bij PSV?
Nou, ik kan dat eerlijk gezegd niet zo goed plaatsen. Wij introduceren elk jaar een shirt bij PSV. En dat is om een uitshirt en een thuisshirt. We hebben dit jaar een shirt geïntroduceerd waar in het begin nog wat discussie over was. Met een heel mooi blokjespatroon. En daar praat iemand doorheen, excuus. Ja. En de grap was van dat de supporter eigenlijk heel erg sterk gaat voor het gevoel, de uitstraling van zo'n shirt. En of het nou een speler is met een naam achterop, dat dat zo doorslaggevend is, dat die ervaring hebben wij dus juist niet.
Nou ja, trainer Rutte die zei ook dat hij, zeg maar na alles wat er bij PSV gebeurd is, dat hij er heel erg blij om is dat het kapitaal nu weer op het veld staat. Dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Kijk, u bent van de media en marketing management. Daar gaat natuurlijk ook heel veel geld in zitten. En dat is niet de core business, maar wel heel, heel erg belangrijk. Constateert u dat er een spanningsveld is tussen die twee? Het investeren in spelers en zeg maar in het bouwen van een community, wat u heel actief doet?
Nee, ik vind niet, dat gaat heel erg hand in hand. Hè, van,
ja?
Ja, kijk, PSV is natuurlijk, om een voorbeeld te geven, we hebben in het stadion hebben we een kleine 35.000 mensen zitten. Ongeveer 29.000 seizoenkaarthouders. Maar onze online community is vele, vele malen groter. Je hebt uniek bezoek op psv.nl. Dat gaat richting 500.000 mensen. Dus de virtuele relatie die we hebben met onze achterban is natuurlijk een stuk vele malen groter. En het mooie natuurlijk van sociale media is dat je nu ook die mensen leert kennen. Je komt letterlijk in hun sociale netwerken terecht met de boodschappen. Dus ik denk dat die twee dingen wel een hele mooie weg voorwaarts zijn.
Wat is de key om loyaliteit met die achterban op te bouwen? Wat doe je dan om die loyaliteit op te bouwen?
Ja, ik denk de loyaliteit, je moet veel geven. Hè. Dat is denk ik wel de voorwaarde van om je sociaal te bewegen. Hè. Net zo goed op het internet, hetzelfde als in het echte leven. En ik denk dat wij, als een fan ziet van de club staat open voor hem, wil met hem in dialoog. Hè. Je noemt dat voorbeeld van dat shirt. Ja. Elk jaar vragen wij ook aan de supporters van, nou denk gewoon mee. Hè. Wat is jullie mening op een shirt? Hè. Dan kom je inderdaad bij het fenomeen crowdsourcing en dat soort zaken.
Ja. Hè.
Maar het is dus natuurlijk niet verkeerd om vanuit de wereld van voetbal te vragen, wat vind jij als fan, als supporter van ons? Hè? En geef daar een mening over.
En zo bouw je dat. En hoe ver moet dat gaan? Want we hebben u laten kiezen tussen media management of crowdsourcing, ja, bij de dilemma's. En toen zei u media management. Nou sluit crowdsourcing natuurlijk ook niet helemaal management uit. Maar in hoeverre hebben die fans wat te zeggen? Hoe ver wil u dat laten komen? Hoe manage je dat?
Nou, kijk, je hebt natuurlijk een heel emotioneel product met het voetbal. Hè? Ja. Iedereen is een beetje coach, een bondscoach en
dat heeft
clubcoach.
Zo'n
ja, dat heeft. Democratie heeft soms ook zijn grenzen. Hè? Ik heb ooit een baas gehad die zei: there is no time for democracy. Mm-hmm. Toen dingen toch echt redelijk de spuigaten uitliepen. Dat speelt natuurlijk in onze wereld ook. Hè? Een mening hebben over iets is één. Actief je ergens mee bemoeien. Ja, dat is toch iets waar management en directie zich mee moeten bezighouden. En als ik kijk naar de supporters van, hè, wij organiseren voor een deel de mening over PSV. Hè. Je hebt sociale media, er is ook een PSV-forum. Maar om een idee te geven, er zijn 9 moderators nodig om zo'n discussie, laat ik zeggen, netjes en ordentelijk te laten verlopen.
Want anders wordt het dus een zootje.
Anders is de wereld soms iets te open en leven wij natuurlijk in de maatschappij waar mensen zich wel heel snel uitdrukken in bewoordingen die dan
en vooral in Nederland passen. Zijn we daar erg goed in, hè?
Ja, wij Nederlanders
helaas
hebben,
wel. Is dat nou eigenlijk leuk? Want u heeft een van de eerste boeken geschreven op het gebied van internet. Was het toch nog, ik weet niet meer precies de titel. Het ging over het bouwen van sites. Het was een bestseller in ieder geval.
Ja.
U wordt ook mediagoeroe genoemd. Dus u bent toch een groot jongen in uw vak. U had een hele andere carrière kunnen hebben. En u zit bij een club als PSV. Daar is dus een community, al een bestaande community. Dus u heeft hem niet eens zozeer zelf moeten opbouwen.
Nee, dat klopt.
Hoe aantrekkelijk is dat? Waarom heeft u deze carrière gekozen en niet ver weg? En,
Steve Jobs.
Ja.
U had Steve Jobs kunnen zijn. Nou, Nederlandse Steve Jobs. Nou, in 1998 zag het daar wel naar uit.
Ja, goed, met mijn vorige geschiedenis. We hebben bij Ilse gewerkt. Data heeft nog mooi in Ilse gebouwd. Wat ik wel leerde van het hele avontuur met Ilse Mede is, dat is een soort synthetisch merk. Je bouwt dat meisje, dat gezicht geef je eraan. En het is heel erg moeilijk om daar echt affiniteit omheen te bouwen. En toen ik PSV daarmee in aanraking kwam, toen zei PSV feitelijk van, wij hebben gewoon een nieuwe media propositie nodig. Bouw die op. En dat was natuurlijk iets fantastisch, want je krijgt natuurlijk een merk in handen. Want zo ervaar ik het ook. Hè. Als marketingmanager, je bent even eigenaar van dat merk. Je mag je een aantal jaren doen en dan geef je het weer door aan iemand anders.
Ja.
En daar blijkt zoveel meer omheen te zitten. Zoveel emoties, zoveel sociale kanten. Dat eerlijk gezegd, ik dat enorm onderschat heb. Wat effect dat voetbal en dat merk heeft op mensen hun leven.
Ja, wat precies onderschat?
Ja, dat sociale effect. Hè, voor hoe mensen met zo'n club bezig zijn.
Hoeveel
impact het heeft. De gesprekken bij de kantines. Als je gewoon in Eindhoven heen loopt. En mensen voor je lopen. Dan is er een gereden kans dat het gaat als op maandag dan. Over wat dat weekend in het voetbal is gebeurd.
Ja.
Nou, dat heb ik bij mijn vorige werkgevers nog nooit mee mogen maken.
Nee, meneer Wortelboer, wordt er niet jaloers op. Als u hoort wat van het impact dat bindmiddel heeft. Dat voetballen, die club. Ja, uw microfoontje staat geloof ik niet aan. Of, ja, nu wel.
Nee, ja. wat Peter zegt is helemaal waar. Maandagochtend is het gesprek van de dag natuurlijk. Dat gaat over het afgelopen weekend over het voetballen. En ja. Ja, daarom zit je wel midden in de spotlights.
Kijkt u wel eens naar die sites? Iets waarvan u denkt, oh, dat zou kunnen gebruiken?
Ja, zeker. Dat doe ik heel veel. Als zelfstandig ondernemer, freelancer, moet je toch kijken wat de beste voorbeelden zijn in de markt. En daar moet je dus naar anderen gaan kijken. En nu ik hoor dat Peter toch ook daar veel in gepubliceerd heeft, ga ik dat zeker eens nakijken. Of ik daar zelf mijn voordeel mee kan doen. Of ik daar mensen in mijn ToConnect netwerkclub voordeel mee kan laten doen. Ja, zo moet je van elkaar leren.
Nou, met deze conclusie sluit ik deze uitzending af. Morgen schuift wethouder Corrie Lauwers aan. Ik weet niet of ze ook twittert. Dan zijn we te gast in Rotterdam. Tot morgen.